De woningbouw zakt sneller in dan verwacht, blijkt het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. En dat terwijl de bouwambities juist heel groot zijn. Een lastige tijd om het voorzitterstokje over te nemen, maar Arno Visser deed het toch. Hij is nu 3 maanden de voorzitter van branchevereniging Bouw Nederland. Welkom, leuk dat u er bent.
Ja, graag. Fijn hier te zijn.
Ja, in maart nam u het stokje over van Maxime Verhagen. Hoe bevalt het tot nu toe?
Heel goed. Heel goed, goede keuze gemaakt. Ja, ik heb het natuurlijk wel overwogen gedaan. En kijk, de bouwwereld was niet nieuw voor me. Want ik heb als wethouder veel met de bouw te maken gehad. Ik heb bij de Rekenkamer veel aandacht besteed aan bouw en infra. Dus wat dat betreft wist ik ongeveer waar ik terecht zou komen. Ja. En dat is bevestigd.
Maar ja, het is wel een moeilijke tijd natuurlijk, hè, om erin te stappen.
Ja, nou ben ik niet het type dat wegloopt van moeilijke tijden en moeilijke dingen.
Nee, maar maakt het juist leuk ook.
Dat is heel dubbel, want er is wat te doen. En er is tegelijkertijd is de oorzaak niet leuk dat er wat te doen is.
Nee, nou, ja. Maxime Verhagen was 10 jaar voorzitter van Bouwend Nederland. Zijn het dan grote schoenen om te moeten vullen?
Nou, dat moeten anderen beoordelen of hoe groot die zijn. Maar Maxime heeft een aantal belangrijke dingen gerealiseerd in die 10 jaar. Zoals het feit dat wij in Nederland tijdens de coronacrisis door hebben kunnen bouwen. We hebben afspraken gemaakt met de overheid. En anders dan in andere landen zijn hier dingen doorgegaan die in andere landen stil liggen. En daar is, dat mag Maxime voor een belangrijk deel op zijn konto schrijven.
Ja, maar het is nu wel een moeilijke tijd in de bouw. Van alle kanten komen de problemen. Het onderzoek van de EIB blijkt dat er dit jaar vermoedelijk 6,5% minder woningen worden gebouwd. Volgend jaar waarschijnlijk 8% minder. Ja. Dat is niet echt hoopvol.
Nee, en dat is wat ik sinds mijn eerste dag dat ik begon en me in begon te werken, dat was in januari al, hoor. Of je nu producenten spreekt, mensen die fabrieken hebben van heipalen, of je nu vergunningsvergevers spreekt, of je nu projectontwikkelaar spreekt, of bouwer spreekt. Iedereen ziet dat sinds een half jaar ongeveer er iets gigantisch aan het veranderen is. Mm-hmm. Uitval van de vraag. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met gestegen kosten, gestegen lonen. Dat vertaalt zich door in prijzen.
Hogere rentes,
onzekerheid over wat je nog wel en niet mag. Of je, als je een beleggingspand hebt, welke huur je mag vragen voor die panden. Een optelsom van zaken die ik een hele giftige cocktail vind.
Ja.
En je ziet het dan pas later terug in vergunningsaanvragen. Dat gaat met enige vertraging, want een project wat niet doorgaat, daar wordt geen vergunning voor gevraagd. Of een project wat wel een vergunning had, gaat uiteindelijk niet door.
Ja,
dus ik zie de signalen, ik hoor de signalen dicht bij de bron al een half jaar geleden. En je ziet ze nu in de formele, officiële cijfers terug.
Nou, laten we dan die ingrediënten voor die giftige cocktail eens even bij langs lopen. Ja, een half jaar geleden werd ook de bouwvrijstelling voor stikstof werd van tafel geveegd.
Ja,
door
dat
de Raad
van
State.
Van de oorzaken, ja.
Ja, eerst stelde dan de stikstof die bij de bouw vrij kwam niet mee. Maar de Raad van State zette daar een streep door. Heeft dat veel projecten vertraagd?
Ja. Dat heeft veel vertrekken en het tilde op bij die andere zaken. Want de vergunningen mogen niet meer gegeven worden. Dat is trouwens niet alleen over de bouw van woningen en kantoren. Maar dat speelt ook bij infrastructurele werken. Bij wegen of bij sluizen, et cetera.
Ja.
Provincies als Noord-Brabant hebben de boel op slot gezet. En zeggen, we kunnen geen vergunningen meer geven. Terwijl op zich qua stikstofuitstoot de bouw maar heel weinig doet. Maar doordat die beginselen zo heel strikt geïnterpreteerd worden, Heb je dan een groot probleem.
Ja, maar vindt u dat een beetje overdreven dat de Raad van State daar een streep door heeft gezet?
Nou ja, de Raad van State, ik ga dus
het hoogste rechtshof gaan.
Ja, ja. En die zegt, ja, de wet en de regels zijn eenmaal zo. En de overheid, ik hou je aan je eigen regels.
Mm-hmm.
Nou ja, daar kan je als binnen een democratische rechtsstaat niet van zeggen wat een onzin.
Nee.
Dat is de hoogste rechter die we hebben. Dat betekent dat de wetgever of de uitvoerende macht daar een antwoord op moet hebben. En dan praten we over de regeling, de uitkoopregeling van de piekbelasters op dit moment.
Ja,
die
wordt
we sinds een week kennen.
Ja, er wordt inderdaad flink over gesproken. Vandaag wordt er nog meer over een landbouwakkoord gesproken. Stikstof zou er ook wel bij aan de orde komen. Ja. Jullie pleiten zelf voor een stikstofbank, hè?
Ja.
Wat zou dat moeten inhouden?
We zijn samen met andere partijen die het ook gaat aan tafel gaan zetten. Dus niet in ons eentje, maar ook met de natuurorganisaties. Om te kijken hoe kunnen we nou gezamenlijk de verschillende belangen op een rij zetten. En dat we samen het hogere doel dienen.
Mm-hmm.
En als je de piekbelasters uitkoopt met belastinggeld. Hè, want dat doen we. Die 120% die de minister vorige week presenteerde. Dan doe je dat om het algemeen belang te dienen.
Om ruimte vrij te maken zodat er ergens anders weer meer stikstof.
Om ruimte vrij te maken voor dingen die nodig zijn in het land. Dat is natuurontwikkeling, dat is huizenbouw, dat is wegenbouw.
Ja.
En dat zijn ook boeren die een probleem hebben met hun vergunning.
Maar er zijn er ook inderdaad de pasmelders.
En dan moet je zo'n bank inrichten, dan moet je goed bijhouden. Oké, we kopen die en die uit. Die stikstofrechten vallen vrij. We hebben ruimte.
En dan ga je kijken hoe je dat verdeelt.
Het kan verschillen per regio, die ruimte. Ja. En dan moet je ook kunnen kijken, wat is er nodig in die regio? En dan moet je weer een goede keuze maken, dat die verschillende belangen goed afgewogen zijn.
Maar wie bepaalt dan wie de stikstofruimte mag gebruiken?
Ja, ik vind dat is het openbaar bestuur die het algemeen dat belang dat moet doen. Dus ja, Het zal de provincie een belangrijke rol in spelen.
Maar goed, er is nu de discussie met de boeren inderdaad, die uitkoopregeling. Er zijn ook boeren, ja, de zogeheten pasmelders, die hebben geen vergunning. Ja, hun is ook wel een beetje beloofd dat zij dan eerst ook die stikstofruimte zouden mogen gebruiken voor die vergunning.
Ja, maar dan moeten we goed kijken hoeveel er vrijkomt en hoeveel er vrijgegeven wordt. Want als het alleen maar naar pasmelders gaat en natuur
dan hou je nog niks
en woningbouw
over.
Blijft niks voor over, hebben we nog steeds een probleem in dit land. Ja. Dus je moet wel naar die mix kijken. En die mix die is op locatie verschillend. Dus ik ga hier niet allemaal algemene uitspraken doen de ene kant op. Net zoals ik vind dat er geen algemene uitspraken de andere kant op moeten. De situatie is in Zuid-Holland anders dan die op sommige plekken in Gelderland is.
Ja, voor die uitspraken van die Raad van State werd er nog gevreesd voor een bouwstop. Maar ja, inderdaad, die bouwvrijstelling is van tafel gegaan, maar geen bouwstop. Toch liggen heel veel projecten liggen stil. Wat is naast stikstof dan nog het grootste probleem?
Nou ja, de gestegen kosten die mensen onzeker maken.
Door de oorlog in de Oekraïne onder meer?
Onder meer door de oorlog in de Oekraïne. Renteprijzen die omhoog gaan. Grondstoffen die duurder zijn en dan weer goedkoper. Maar ook de beperkingen die aangekondigd worden op verhuur. Maar ook de stringente regels die zijn wat je waar mag bouwen. Omdat de Nederlandse overheden, meervoud, zeggen ja, we gaan vooral binnenstedelijke locaties ontwikkelen. Daar moeten de woningen komen. Nou ja, dat zijn de duurdere, lastige locaties. Denk ook even aan de elektrificatie, de duurzaamheidseisen die er moeten zijn. De kabels en leidingen die de grond in moeten en zo. Dus dan ga je op de lastigste, duurste plekken bouwen.
Nou,
dat geldt ook niet.
Zometeen gaan we het nog verder hebben over de rol van de overheden. Maar eerst nog even die prijzen. Wat is nou het meest in prijs gestegen?
Nou ja, dat, als ik daar nu antwoord op geef, kan dat morgen alweer anders zijn. Ja. Dus op een gegeven moment ging hout snel in prijs stijgen, terwijl we meer in hout willen bouwen, ook vanwege duurzaamheidseisen. Er zijn een heleboel prachtige initiatieven voor om dat beter te doen. Nou, dat valt dan weer later weer mee. Beton. Maar we willen dat beton duurzamer gemaakt wordt. Nou, dat heeft ook een prijskaartje. Wat dan nog interessant is, is dat dan kom je toch weer die overheid op een andere manier tegen als opdrachtgever. Want als zij een weg aan laat leggen in een gemeente en er is asfalt of er is beton voor nodig en allerlei andere grondstoffen. Ja. En je zegt, ik wil dat op een duurzame manier doen. Dan kan het niet zo zijn dat je tegelijkertijd op de goedkoopste prijs aan gaat aanbesteden.
Omdat je een aanbesteding doet inderdaad en dan kijk je naar de prijs. Nee, want dat gaat niet samen, zegt u.
Dat gaat niet samen. Dus daar lopen we ook nog eens tegenaan. Dat waar het wel kan, het ook wel goed georganiseerd moet worden.
Ja, maar goed, inderdaad die gestegen prijzen, hogere rentes. Daardoor is ook nieuwbouw vele malen duurder geworden. In de nieuwbouw is nu ook een probleem ontstaan. Sommige projecten worden afgeblazen of worden uitgesteld.
Ja.
Wat heeft dat voor gevolgen voor de bouw?
Nou kijk, als je een capaciteit hebt ongeveer 85.000 tot 90.000 woningen per jaar te bouwen op dit moment. Hè, dus de menskracht om dat te doen. En die vraaguitval is er, waardoor je een jaar 20.000 of 30.000 woningen minder bouwt. Mm-hmm. Dit jaar, dat krijgt ook het volgende jaar. Dan kun je niet het jaar daarna 90 plus 30 gaan bouwen.
Omdat je de mensen hebt laten gaan?
Nee, omdat je daar de menskracht niet voor hebt.
Ja, dat bedoel ik. Omdat je
nee,
nu
zelfs met de huidige, zelfs als je iedereen in dienst houdt en zou kunnen houden om gezamenlijk 90.000 woningen te bouwen. Diezelfde mensen kunnen niet het jaar daarop 120.000 woningen bouwen. Dus wij moeten de menskrachten, wij moeten continuïteit in het bedrijf houden.
Je moet zorgen dat je op stoom blijft eigenlijk.
Je moet zorgen dat je op stoom blijft. De mensen moeten beschikbaar zijn. De mensen moeten vakkennis hebben. De mensen moeten kunnen bouwen. Niet een ander beroep aannemen omdat er niks meer te doen is.
Maar goed, deze dip is er nu inderdaad.
Nee, maar ik even redenering aflaten. Maar als wij dus 900.000 woningen nodig hebben in 10 jaar, en je loopt 2 jaar achter en je loopt 2 keer 30.000 woningen achter, dan
haal je dat nooit meer in.
Haal je dat nooit meer in. Dat is wat ik wilde zeggen.
Want dit jaar inderdaad 6,5%, volgend jaar al 8% minder.
Dat telt bij elkaar op en alles schuift. Dus het is een sneeuwschuiver, schuif je doelen voor je uit.
Ja, maar goed, de bouwbedrijven inderdaad, die hebben het nu ook een stuk rustiger. Hè? We hebben vanochtend al een verhaal in de Telegraaf. Veel bouwbedrijven die zeggen tegen ZZP'ers, nou, ga maar even iets anders doen, want ik heb even geen werk voor je.
Ja, maar dat is het risico waar ik op duiden. Met de huidige capaciteit kun je die 90.000 woningen bouwen. Als die woningen niet gebouwd hoeven worden, kunnen worden, omdat er geen opdrachtgevers zijn, dan is het eerste waarnaar je kijkt de flexibele schil.
Ja.
Je kunt niet al die mensen in dienst houden als er geen werk is.
Maar hoe slecht
er moet dus werk zijn.
Ja, maar hoe slecht gaat het nu eigenlijk in de bouw? Want ook de producenten van bakstenen, betonmortel, die melden in het Financiële Dagblad dat de afzet is met een derde teruggelopen als gevolg van de krimp in de woningbouwproductie. Ja, dat moet de bouwbedrijven dus ook merken. Ik bedoel, is het nu een stuk rustiger?
Nou ja, wat er nu gebouwd wordt, wordt veelal afgebouwd, omdat een woningbouwtraject in Nederland of een kantorenbouwtraject 10 tot 15 jaar bestaat.
Dus nu zijn ze nog even bezig.
Dus we zijn nu aan het bouwen voor zaken die 5 jaar geleden een go hebben gehad, of 10 jaar geleden door de gemeenteraad gegaan zijn. Onze grote angst is dat wat de dip die nu komt, die vraaguitval die nu komt, op de middellange termijn vervelende effecten gaat hebben. Dus je moet nu nadenken over hoe je dat schip gaat keren.
Want dan krijgen ook de bouwbedrijven ermee te maken, want die hebben dan minder.
Als je nu niks doet, je moet een soort van anticyclisch opereren als overheid. He, je moet dus nu nadenken, oké, maar hoe kan ik nu een impuls geven? En ben ik zelf onderdeel van het probleem? Nou, je kunt niet zeggen, ik ga die rente verlagen, ik ga die prijzen verlagen. Daar heb je geen invloed op. Maar
nee.
Je moet nadenken, waar heb ik wel invloed op in die gevaarlijke cocktail waar we het net over hadden.
Dus eigenlijk zou de overheid nu de bouwbedrijven ook aan de slag moeten blijven
de
houden?
De overheid is voor een deel oorzaak van de hoge prijzen, omdat ze heel strikt voorschrijft wat je mag bouwen, waar je moet bouwen en hoe je moet bouwen. En daar heeft ze zelf invloed op. Dus als je die binnenstedelijke eisen minder rigide maakt en meer toestaat aan de randen van gemeenten, kan je veel sneller en goedkoper bouwen. Als de overheid niet precies voorschrijft in welke prijsklasse er gebouwd wordt, kan je slimmer bouwen en kan je met 1 woning 4 verhuizingen mogelijk maken. Daar moet beter over nagedacht worden. En dat kun je nu, daar hoef je niet op te wachten.
Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. De overheid bemoeit zich veel te veel met de bouwsector, of Den Haag moet juist ingrijpen om de bouwsector uit de dip te krijgen. Ja, ik hoor het al een beetje.
Te veel. Er wordt te veel bemoeid.
Te veel bemoeid. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Arno Visser, voorzitter van Bouwer Nederland. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang geen minister van Volkshuisvestingen gehad. Nu hebben we er eindelijk weer een keertje eentje.
Ja.
Iedereen was er ook een beetje blij mee, want dacht van nou, de overheid kan nu de regie pakken over die woningbouw.
Ja.
Maar eigenlijk zegt u van hij bemoeit zich er veel te veel mee.
Ja, en nu zegt u 3 keer de overheid en de minister.
Ja.
Terwijl de overheid dat zijn gemeenten, provincies en het Rijk.
Ja.
En u had het over waar hebben we last van. Waar je last van hebt is vaak dat er centrale afspraken zijn die in een wet staan met voorschriften over wat er duurzaamheidseisen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat gemeenten daar bovenop aanvullende eisen stellen. Het ingewikkelder maken, duurder maken. Dus overheid is nooit enkelvoudig, is altijd meervoud.
En
de minister bepaalt niet wat een gemeente doet.
Nee, maar wat voor eisen zet de gemeente er nog bovenop dan?
Nou ja, dat kunnen bijvoorbeeld centrale wettelijke eisen zijn over bouwvoorschriften die duurzaamheid zijn. Dus een woning, hoe energiezuinig moet een woning zijn? Daar krijg je centrale landelijke afspraken over.
Ja.
Maar als dan verschillende gemeenten daar bovenop andere eisen gaan stellen, wordt het heel moeilijk om te grootschalig te gaan produceren op die norm die is gesteld wordt.
Ja.
Dus op een gegeven moment moet je je ook met elkaar aan de afspraken houden. Dat is ook wat we nu, en de corporaties trouwens ook, niet alleen wij, tegen de overheden zeggen, provincies, gemeenten en Rijk. Wees nou duidelijk. Wees nou eenduidig.
Dus eigenlijk zegt u van gemeenten, provincies, bemoeien er niet mee. Ik bedoel, dat zijn gewoon landen.
Bemoeien er niet mee. Ze moeten zich ermee bemoeien. Dat is hun werk. Maar voer nou die wettelijke voorschriften uit zoals die wettelijke voorschriften luiden. En ga niet overal een kop bovenop zetten.
Nee, maar.
En de minister kan dat niet voorkomen. Dus ja, ik ben blij met de minister die al zijn energie erin zet. Maar de oplossing ligt niet altijd in Den Haag.
Nee, die ligt dus inderdaad bij de gemeentes en bij de provincies. Maar ja, goed, minister Jonge die komt steeds met plannen om de bouw weer een beetje uit de dip te krijgen. Vanochtend ook nog weer een nieuw grondbeleid heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd. Betaalbare bouwgrond moet sneller beschikbaar komen. Gemeenten zouden al eerder moeten kunnen beginnen met het onteigenen van mensen. Ze zouden vaker moeten gebruiken van hun recht op eerste aankopen bij grond.
Ja.
Zijn het allemaal plannen die zullen helpen, die bouwdip, de bouw weer uit de dip zullen halen?
Nou, ik zucht een beetje. Omdat, en dat zegt de minister zelf ook, een heleboel van die plannen helemaal niet voor de korte termijn zijn, maar voor de lange termijn.
Ja.
Ten tweede zijn die plannen voor een deel ideologisch en politiek zeer gevoelig. Al sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we in Nederland grote breuklijnen over grondpolitiek.
Ja, in de jaren 70 is er ook een kabinet.
Dus wat los je in een actueel probleem op met plannen die waarvan we weten dat ze pas op de lange termijn iets zouden doen misschien, maar tegelijkertijd zeer politiek zeer gevoelig zijn.
Mm-hmm.
En als we ook nog eens weten dat in een heleboel plekken in Nederland het probleem is dat gemeenten onvoldoende aan tafel zitten met marktpartijen, ontwikkelaars en bouwers en makelaars en producenten. Dus zet die nou meer aan tafel. Ga overal aan tafel om te kijken wat er kan. De plannen die de minister ondertekend heeft, die woningdeals, die zijn nog niet voor de helft hard. Die moet hij hard maken. En dat los je met deze voorstellen die vanochtend verschenen niet op.
Nee, maar goed, ik hoor inderdaad ook al jaren van dat de problemen ook bij de gemeentes liggen. Ik bedoel, dan zou je misschien ook als centrale overheid dan misschien kunnen ingrijpen dat het allemaal wat sneller gaat.
Ja, maar dan moeten we een aparte aflevering gaan wijden over hoe het Nederlands staatsrecht in elkaar zit.
Omdat het niet kan.
Nee, gemeenten zijn autonoom. Gemeenten hebben eigenlijke bevoegdheden. Het is een college van burgemeester en wethouders. He, dus dat is een denkfout die veel gemaakt wordt. Dat mensen denken vaak dat een minister kan zeggen tegen een wethouder, gij zult dit en dat. Wat in de wet staat, dat moet een wethouder doen.
Ja,
maar de vraag staat in die wet dat hij meer mag doen of niet. En dat is een hele gevoelige discussie.
Ja, oké. Maar inderdaad, u zegt van die grondplannen van de minister De Jonge, die zijn voor de langere termijn. Wat zou er nou op de korte termijn moeten gebeuren dan?
Nou, die dingen die ik net noemde, waar we het net over hadden. Ga met elkaar aan tafel. Kijk welk deel van die plannen hard is en hard gemaakt kunnen worden. Concentreer je daarbij niet alleen op het binnenstedelijke, maar bouw in gemeenten. En dat kan bijna overal. Ook een straatje erbij. Doe dat ook samen met natuurontwikkeling en groenverbetering. En duurzaamheidseisen. En hou je nou eenduidig aan afspraken die voor het hele land gelden.
Ja.
Dan kan het ook prijsmatig een stuk beter.
Ja, want aan de andere kant heeft de minister ook een beetje de vastgoedbeleggers tegen zich in het harnas gejaagd. Hè, met plannen over de middenhuur inderdaad, om dat allemaal te gaan begrenzen. Ja. Dat helpt dus ook allemaal niet.
Dat helpt niet, omdat uw pensioenfonds moet beleggen in panden die wat opleveren. Want anders heeft u uw pensioen niet goed. Dus grote beleggers zeggen, ja, maar wacht eens even. Als ik investeer met die gestegen rente en alles in projecten, moet het rendabel zijn, want ik moet ook pensioenen uitkeren. En alle andere beleggers zullen op soortgelijke manier erover nadenken. En die maken andere keuzes op dit moment. En daardoor liggen die projecten ook stil.
Ja, maar eigenlijk zegt de minister ook een beetje tegen de vastgoedbeleggers en tegen de grondontwikkelaars, grondeigenaren, zo van, jullie hebben jarenlang kunnen profiteren van een lage rente. Jarenlang hebben jullie heel veel geld verdiend. Dus nu moeten jullie maar een beetje je verlies nemen om het voor elkaar te krijgen met z'n allen.
Wat vindt u van zo'n redenering?
Ja, dat gaat liggen bij mij, ik vraag het nu.
Ik vind het een bijzondere redenering. Dat is een redenering. We hebben het jarenlang goed gedaan in dit land. We hebben winst gemaakt. We hebben van die winst hebben belasting afgedragen. Daardoor kon de overheid ook goed zichzelf organiseren en alles financieren. Ja, je kunt van verlies kan je geen belasting betalen. Dus je kunt niet tegen marktpartijen zeggen, ga maar een tijdje je verlies nemen, ga maar een tijdje verlies draaien. Omdat die minister dan zelf ook op zwart zaad komt te zitten.
Jawel, maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen dat veel vastgoedbeleggers, die hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben ze heel veel geld verdiend. Dus het moet ook ergens vandaan. Iemand zou een beetje moeten gaan bewegen. Ik bedoel, de huren zijn natuurlijk flink gestegen de afgelopen jaren.
Ja, maar ik bedoel, even de overheid, de private, de publieke sector, het onderwijs, defensie, politie worden gefinancierd uit belastingen. Belastingen worden gefinancierd uit winsten die bedrijven maken of lonen van mensen die aan het werk zijn. Als je verlies gaat maken, betaal je geen belasting. Als je nog meer verlies maakt, moet je mensen ontslaan. Dus dat helpt niet.
Ja, dus u begrijpt ze eigenlijk wel.
Ik begrijp wel dat mensen zeggen, ja, maar waar zijn we mee bezig?
Ja.
We moeten rendement maken, we moeten dat op een verstandige manier doen. We moeten verduurzamen. Maar dat moet je allemaal wel doen vanuit verbetering en niet vanuit verslechtering.
Ja, maar maakt minister De Jonge dan, ik bedoel, is hij eigenlijk nu een beetje een belemmering dan in het woningbeleid?
Nou, je moet leren van het verleden. En wat veel mensen zeggen is, wat er in 2010 niet goed is gegaan, is dat er toen tegen de publieke deel van de woningeigenaren, de corporaties, is gezegd, je krijgt stringentere eisen.
Ja, zij moesten de verhuurdersheffing betalen.
Verhuurdersheffing in die tijd.
Waardoor zij minder huizen konden bouwen.
Ja, en toen werden er weer mensen ontslagen. Toen werd de dip een dubbeldip als het ware. Wat je dus nu hoort, ja, wat er nu gebeurt, is dat nu niet tegen het publieke deel belemmeringen worden opgeheven, maar tegen het private deel belemmeringen opgeleverd. Ja. Waardoor je dus in een laagconjunctuur de boel verslechtert.
Ja.
Dat moet je niet doen.
Maar goed, de woningbouwverenigingen die kunnen nu ook weer aan de slag. Hè? Want die hoeven die verhuurdersheffing niet langer meer te betalen. In ruil daarvoor moeten ze flink gaan bouwen. Nou, ja. Het geld dat hebben ze nu ook inmiddels wel.
Maar dan moeten ze locaties
maar
hebben.
Maar zij hebben inderdaad ook weer het probleem met de locaties. Waar moeten we gaan bouwen?
Dus het verhaal wat ik net hield, dat had ook een woningbouwcorporatie kunnen houden. Want die hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Die hebben ook behoefte aan eenduidigheid. En die hebben ook behoefte aan locaties.
Ja, maar die locaties moeten dus elke gemeente en provincies gaan geven, zegt u van. Maar hoe krijg je dan die duidelijkheid van die gemeentes en die provincies? Want die weten dat toch inmiddels zelf ook wel?
Nou ja, die moeten dus aan de lat en die moeten zich zichzelf goed de vraag stellen hoe ze nou onderdeel van de oplossing of van het probleem zijn geworden.
En? Wat is
want
dat woord
de optelsom van voorwaarden die verschillende overheden stellen, maar hè, dus wat je mag bouwen, waar je het mag bouwen, hoe je het mag bouwen en voor wie je het mag bouwen en voor welke prijs, maakt dat we een probleem gecreëerd hebben aan die kant. Dus wij zijn met overheden in gesprek op alle lagen. We willen meer aan tafel zitten om te zeggen, kijk nou in je gemeente waar er meer kan op een andere plek. En daar moeten trouwens ook de netwerkbedrijven bij zitten. Want we moeten ook die kabels voor de elektriciteit, voor elektrische auto's, moeten we verbeteren. Waar doe je dat nou het beste? En dat is niet allemaal binnenstedelijk.
Er moet meer gepolderd worden in de bouw, of niet?
Er moet duidelijker overlegd worden.
En dan zou het dan...
En met z'n allen gewoon aan tafel en niet in je eentje het wiel uitvinden.
Maar goed, inderdaad, 900.000 huizen zouden dit jaar nog gebouwd moeten worden. Volgend jaar ook.
Nou, niet dit jaar, in 10 jaar.
Nee, 10 jaar. Maar ik bedoel, gaat het nog gebeuren?
Nou, we weten al dat het dit jaar niet gebeurt. We weten ook dat met het aantal vergunningen dat is afgegeven, het volgend jaar ook niet gebeurt. We weten ook dat niet elke vergunning die afgegeven is ook laat tot startbouw. Omdat mensen willen 70%, vermoeden 70% verkocht hebben voordat ze echt aan de gang kunnen gaan. Dus dat gaat op dit moment niet goed. Dat los je niet op met langetermijnmaatregelen, maar dat los je op door nu aan tafel te zitten.
Oké, ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Ik ben te kritisch geweest op het overheidsbeleid in mijn rol als president van de Algemene Rekenkamer en moet mijn netwerk in Den Haag daarom nu weer opnieuw opbouwen. Of door mijn vorige functie weet ik precies hoe de hazen lopen in Den Haag.
Ik weet hoe de hazen lopen.
Niet te kritisch geweest?
Nou ja, dat zou je een andere moeten vragen, maar dat geloof ik niet. Ik heb in ieder geval nog niet verstoorde blikken gehad van ik wil niet meer met je praten. Zo. Iedereen begrijpt heel goed dat we een algemene rekenkamer hebben om kritisch te zijn. Dat is je functie en dat is niet persoonlijk.
Ja, want dan heeft u 10 jaar ook gezeten inderdaad bij de algemene rekenkamer. Wat heeft dan toch het besluit gemaakt om over te stappen?
Dat zijn eigenlijk twee zaken. De ene is, ik deed dat 10 jaar en ik had dat kunnen doen tot 1 mei 2036, omdat je een benoeming voor het leven hebt.
De vraag is, tot aan pensioen.
Ja. Dat is van 70 jaar, ja. Dat is net zoals een rechter. En de vraag die ik mezelf stelde was, is dat goed voor mezelf, is dat goed voor mijn omgeving? En het antwoord was nee. Dus dan ga je om je heen kijken. De tweede reden was, ik heb 10 jaar van mijn leven besteed om te kijken hoe dingen gegaan zijn en of ze achteraf gezien beter of anders hadden georganiseerd kunnen worden. En ik wilde die kennis meenemen naar een situatie waarin je die kennis inzet om vooraf en naar de toekomst het goede te doen.
Ja, dus de kennis van de Algemene Rekenkamer kan nu meegenomen worden. Ik bedoel, zijn er overeenkomsten?
Jazeker. En niet alleen mijn kennis bij de Algemene Rekenkamer. Ik heb nog wat meer gedaan in het leven.
Wethouder.
Ik ben wethouder geweest, ben Kamerlid geweest. Ja. Ik heb nog wat andere dingen gezien en gehoord. Dus het antwoord is ja, want anders had ik niet op deze positie nu gezeten.
Oké. Dank voor de komst. Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland.